Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit de 27e psalm en daarvan het eerste vers. God is mijn licht, mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 27e psalm.
Thank you.
stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om daarna te gaan zingen uit de 10 geboden des Heren, het laatste vers, och of wij uw geboon volbrachte, genauw hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Daarna willen we verder lezen waar we enige weken geleden gebleven waren, in de eerste algemene brief van apostel Johannes, het tweede hoofdstuk, de versen 18 tot en met 29, en Johannes 2, vers 18 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdader vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Kinderkens, het is de laatste uren, en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet, want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. En iedereen die de zoon logent, heeft ook de vader niet.
We willen ter voorbereiding op de prediking gaan zingen uit de avondzang. daarvan het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Het tweede vers. Toon ons uw goedheid en uw macht door uw bescherming deze nacht. Het vijfde vers. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. En ook het vierde vers, en ook in deze volgorde. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. 1, 2, 5 en 4 van de avondzang. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven.
Thank you.
Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 96e psalm, het 4e en het 9e vers, vers 4 en 9 van 96, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, ziet u uit naar de wederkomst van Christus? Ben jij klaar als de Heere Jezus zal terugkomen? Verwacht u, om die woorden te gebruiken aan het einde van de Nederlandse geloofsbelijdenis, verwacht u die grote dag van Jezus wederkomst met een groot verlangen? Ja, weet jij dan zeker dat je mag horen bij hen die dan staan rond de troon van het Lam? Kan zijn dat het vragen zijn die je wat overvallen. Je bent daar niet zo mee bezig en momenteel zijn er andere zaken die jou veel meer bezet houden. Zeker nu de vakantieperiode weer voorbij is en je in de startblokken staat om weer aan de slag te gaan. Immers een nieuw schooljaar dat gaat beginnen. Misschien dat jij voor het eerst naar een nieuwe school gaat. Of dat je dit jaar examen hoopt te doen. Of je gaat beginnen aan een nieuwe baan. Of anderen die druk zijn met alle voorbereidingen voor een trouwdag. Dat je daarom eigenlijk niet zo bezig bent met de wederkomst. Je voor jezelf zoiets hebt van, nou, de terugkomst van de Heer Jezus, die mag nog wel even op zich laten wachten. Anders zo denk je bij jezelf, ben je helemaal voor niets bezig geweest al die jaren op school. En jij wil toch eerst komen tot een trouwdag, je wil je settelen en je wil wat moois opbouwen. Toch is het wel belangrijk dat jij jezelf die vragen wel gaat stellen. Want zijn komst, zijn terugkomst, is immers aanstaande. Dat kan ieder uur gebeuren, zo lezen we toch in de schrift. En dan? En daarom is die vraag toch nodig om onszelf te stellen of wij klaar zijn voor dat uur. En die vraag die brengt ons bij ons tekstgedeelte. En als thema zetten we boven de prediking, blijf in hem. Twee gedachten, om de antichristen te doorzien. En de tweede gedachte, om naar Jezus' komst uit te zien. Blijf in hem, om de antichristen te doorzien, om naar Jezus' komst uit te zien. Kinderkens, het is de laatste uren. Zo begon onze schriftlezing. De laatste uren. Soortgelijke uitspraken die komen we vaker tegen in de schrift. Als we denken aan 1 Timotheus 4, waarin gesproken wordt over in de laatste tijden. Jacobus 5, waar het gaat over in de laatste dagen. En Petrus die in zijn zendbrief spreekt over in het laatste der dagen. De laatste uren. Daarin ligt een geweldige klem opgesloten. Dat begrijpen jullie jongens en meisjes ook wel. Stel je voor dat morgen in de loop van de dag het erg onrustig is in de klas. De meester of de juf die dreigt met straf en hij of zij zegt, dit is de laatste keer dat ik waarschuw. En dan voel je toch drommels goed aan dat je nu wel stil moet zijn, want anders krijg je straf. Of als je reist met een openbaar vervoer. Je bent 's avonds nog laat op stap. Maar dan hou je toch ook goed in de gaten wanneer de laatste trein of de laatste bus naar huis gaat. Want die wil je niet missen. Anders kom je niet thuis. Nu spreekt Johannes over de laatste uren. En dat woord brengt een enorm spanningsveld met zich mee. De laatste uren, ja, dat geldt er al voor de laatste uren voorafgaande aan een operatie. Kun je dan niet gespannen voelen? De laatste uren voordat je een belangrijk examen moet afleggen? Maar hier gaat het om de laatste uren van deze bedeling. De laatste uren van de wereld. De laatste uren van deze genadetijd. En die laatste uren, die brengt niet alleen de toekomst dichtbij, maar die brengt ook het einde dichtbij. Voelt u iets van de spanning die in die woorden ligt opgesloten? Hoe zal het zijn met mij? Met u en met jou? Als die laatste uren is gekomen. Die laatste uren is trouwens ook een bijzondere tijd. Hoezo dan? Nou, we lezen bij Johannes dat het ook de tijd is dat de antichristelijke machten dat die opspelen. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uren is. De laatste uren, die wordt dus gekenmerkt door de komst, door de opkomst van de antichrist. En ook andersom, de antichristelijke machten, die meer en meer zichtbaar worden en zich alom openbaren, die maken ook duidelijk dat we ons bevinden in de laatste uren. Dus in de laatste tijd. Dat was trouwens ook al voorzegd. Voor Johannes komt het dan ook niet als een verrassing. Want hij was er zelf bij toen hij de Heere Jezus had horen spreken. En u kunt dat nalezen in onder andere Matteüs 24... over valse profeten, over valse Christussen. Die laatste uren, door God bedoeld als de laatste genadetijd voor mensen, die zal dus ook gekenmerkt worden door een oprukkend antichristendom. In die laatste uren is het alsof die antichristelijke machten nog één keer de kans krijgen en pakken om alles stuk te willen maken. Het is de laatste poging van de Satan om de wereld te verleiden om zijn kant te kiezen. En de apostel Johannes, die wil zijn lezers hierop voorbereiden. En ook wij hoeven niet verbaasd te zijn als die antichristelijke machten steeds meer grip en greep krijgen op onze samenleving. Want daaruit kun je nu afleiden dat het de laatste uren is. En in die tijd zal de wereld steeds slechter worden. En zal de wereld zich steeds rijper maken voor het oordeel. En dat maakt het leven in die laatste uren ook zo ernstig. Om je heen zal je dan in alles merken dat Gods woord en de Christus wordt verworpen. Achteloos en schaamteloos schuift men Gods heilzame geboden opzij. Men moet er niets meer van weten. zien we dat niet om ons heen, in ons eigen land? Al dat gedoe rondom transgender, de aanvallen op het bijzondere onderwijs, de onverdraagzaamheid die toeneemt tegenover christelijke standpunten, de spot en de hoon die christenen ten deel valt, de tegenstand en de vijandschap tegen Christus en zijn gemeente neemt toch alleen maar toe. Het is een tijd van verdrukking, vervolging, verleiding. En nu alles zich voortspoedt naar het einde, spitst de vraag zich toe. Voor of tegen Christus? Pro of antichrist? En Johannes waarschuwt daarvoor de lezers van zijn brief. Ze moeten op de hoede zijn voor die antichristen die zullen proberen hen te verleiden. In de Bijbel wordt een aantal keren gesproken over de antichrist. We kunnen denken aan 2 Thessalonicenzen 2, waar het ook gaat over de antichrist als de mens der zonde en de zoon des verderfs. In het boek Openbaring komt dat terug. En hier in 1 Johannes 2. Maar wie is nou die antichrist die komt? In de loop van de geschiedenis zijn al heel wat namen genoemd. Wereldleiders. Namen zijn daarvoor ingevuld, verschillende in de loop der eeuwen. Paus. Maar ik denk dat belangrijker dan zijn naam zijn profiel is. Die antichrist die ontkent, die logent dat Jezus is de Christus. En bij Johannes gaat het om dwaalleraren die de vader en de zoon logenen. En die ontkennen de menselijke natuur van Christus. En dus hoef jij misschien wel opgevallen dat Johannes dan in de meervoudsvorm spreekt over de antichristen. Bij hem gaat het dus niet allereerst om een bepaalde persoon, maar meer om een bepaalde macht en een bepaalde kracht. Het gaat om die grote macht die zich keert tegen Christus en tegen zijn kerk. En die antichrist is dan de belichaming van alle tegenstand tegen Christus. En dat zit opgesloten in die naam. Antichrist. Anti. Ja, dat heeft eigenlijk 2 betekenissen. Anti is tegen, of iets wat je er tegenover stelt. Maar anti kun je ook lezen als in plaats van. Dat is maar dat eerste. Anti als tegen of tegenover. Dus als degene die tegen Christus is, die tegenover Christus staat. Nou, dan komt de antichrist duidelijk openbaar. In het eerste geval. Die antichrist verheft zich tegen Christus. Die plaatst zich tegenover Christus. En de geest van de antichrist staat lijnrecht tegenover de geest van de waarheid. Dus dan gaat het om de brute verwerping van Gods woord. Waarin er fel afstand wordt genomen van datgene wat er staat in de schrift. Dan gaat het om die geest van de dwaling. Johannes zag dat gebeuren. Er waren valse leraars die dan gezien worden als voorlopers van de grote antichrist, maar die wel door diezelfde geest gedreven worden. En ik zei het al, voor Johannes is de antichrist niet zomaar een individueel figuur, maar vooral een macht van verkeerd denken, verkeerd spreken. twee geesten. De Heilige Geest, die in de waarheid leidt. Maar die valse geest, die brengt op het verkeerde pad. En die als macht van het kwaad zoekt om de mens te verleiden. En zo waren er toen vele antichristen die in de gemeente een leer brachten die verwoestend was. En heel concreet in de dagen van Johannes waren dat die leraren die ontkenden de menswording van Gods Zoon, van de Heer Jezus. Zij leerden dat de Heer Jezus niet waarachtig mens was. Hij zou maar een schijnlichaam hebben. En ze ontkenden daarmee dat Jezus is de Christus. Nou, die lijn, denk ik, staat misschien bij velen wel ver van ons af. Anti als tegen, tegenover Christus. Maar in dat tweede geval, anti als in plaats van, ligt het meer subtiel. Want dan gaat het erom dat iets of iemand de plaats van Christus gaat innemen. En die antichristelijke trekjes zijn veel meer bedekt. Die herken je niet zo. Die vind je onder mensen die volledig hun plaats innemen in de gemeente. Ze doen mee, ze leven mee. Ze lezen zelfs uit dezelfde Bijbel. En toch, ze erkennen Jezus niet als de Christus. Ze logenen dat Jezus de Christus is. Ze hebben iets of iemand anders in de plaats van Christus gezet. Wat? Ja, dat kan veel zijn. Hun vroomheid, hun ernst, hun tranen, hun bezig zijn voor de kerk. Voelen we aan dat als we die tweede betekenis van anti gebruiken in plaats van Christus, dat het dan wel gevaarlijk dichtbij komt. Want we moeten die antichristelijke geest niet alleen zoeken in de wereld die God zijn woord en zijn Christus verwerpt. Maar die antichristelijke geest kon wel eens veel dichterbij komen. En Johannes is daar heel duidelijk in. Wie is de leugenaar? Vers 22. Die logent dat Jezus is de Christus. Dus degenen die Jezus niet erkennen als de Christus. Dus als u Christus niet erkent. Als jij niet buigt voor de Heere Jezus. Als u niet pro-Christus bent. Als jij in de Heere Jezus je zaligheid niet hebt gevonden, als u het nog zoekt in uzelf, als je het nog kan doen met jezelf, als je nog altijd iets in de plaats van Christus houdt, ja, dan bent u behept met die antichristelijke geest. Want als u niet pro-Christus bent, als Christus niet alles voor je is, dan word je geleid door die antichristelijke geest. Dat is nogal wat, als we daarover nadenken. Pro-Christus of antichristus, daar is geen weg tussen. U bent voor Christus of u bent tegen hem. U bent in Christus of je leeft buiten Christus. Johannes waarschuwt er tegen. In die laatste uren zullen er vele antichristen zijn. Mensen die een geest van dwaling verspreiden of mensen die in de plaats van Christus iets stellen. Maar die laatste uren zal ook een tijd van afval zijn. En dat maakt Johannes ook duidelijk. Als we verder lezen, vers 19. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Die dwaleraars, die waren dus in de gemeente. En als leden van de kerk van Christus hebben ze geprobeerd om de gemeenten te beïnvloeden met hun dwaalleer. Maar er heeft een afscheiding plaatsgevonden. Tot vier keer toe staat het er. Uit ons. Radicaal. Ze zijn weggegaan. Uit ons uitgegaan. Vrijwillig. Hun afscheid ging van hen uit. Misschien hielden ze hun opvattingen wel voor de waarheid. Beschouwden ze zichzelf als de ware kerk. En daarom verlieten ze in hun ogen de valse kerk. En zo hebben er velen, Johannes heeft het gezien, zo hebben velen de gemeente verlaten. Maar zegt Johannes, dat is niet vreemd, want zij waren uit ons niet. Ten diepste waren ze niet één. Ze hadden een geest die zich tegen Christus richtte. En ze hebben ook nooit waarlijk gemeenschap gekend met Christus. Zo sift en schift de gemeente zich vanzelf. Ze waren uit ons niet. Dat is een aangrijpend woord. Ze waren wel in de kerk, maar niet van de kerk. En die antichristen, die dwaalleraars, die zijn de gemeente uitgegaan. Zo was het toen. Zo is het nog. En dan weet ik, we zullen voorzichtig moeten zijn als we dan de lijnen proberen door te trekken naar vandaag de dag. En niet alles kan ook één op één worden overgezet. Want er zijn er ook velen die uit ons zijn weggegaan. Die zijn uitgegaan. En ook binnen de gereformeerde gezinten in ons land en op ons dorp zijn er velen die zijn weggegaan. En daarvoor kan er een legitieme reden zijn. En kan er iets zijn wat hun beweegt, waar je niet meteen de vinger op kan leggen en dat niet kan beoordelen in het licht van wat we hier lezen in 1 Johannes. Maar als we nou eens denken wat er de afgelopen jaren niet allemaal is gebeurd. En laten we dan maar breed denken in de gevestigde kerken op Urk. Steeds weer. Zij zijn uit ons uitgegaan. Ze zijn van ons uitgegaan. Ze zijn van ons uitgegaan. Het waaide uit naar allerlei evangelische gemeenten, die vervolgens soms ook weer scheurden. Naar joods-christelijke gemeenten. Naar het jodendom. Naar allerlei alternatieve stromingen. En steeds weer ging het om een enkel facet van de christelijke geloofsleer. Geloofsdoop of kinderdoop. Sabbat of zondag. Al dan niet de opname van de gemeente. Allerlei Joodse ceremonieën. of een bepaald element in de prediking. Zij gingen van ons uit. Maar geldt misschien ook van een heel aantal van hen niet, waarvan Johannes zegt dat zij uit ons niet waren. Dat er ten diepste geen sprake was van een geestelijke gemeenschap. En dat hun weggaan ook een teken zou kunnen zijn dat ze innerlijk vreemd staan tegenover de waarheid. Want Calvijn die schrijft bij vers 19... aangezien de kerk als een dorsvloer is, zo moet het kaf gewand worden, opdat de tarwe zuiver blijven. Dat is toch wat we tegenkomen in de schrift. Iemand kan zich wel christen noemen en zijn naam met Christus leer bekleden. Maar het wil niet zeggen dat ze ook echt een christen zijn. Heeft de Heere Jezus het niet zelf ook gezegd? Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar dat soms ook bij een uitgaan openbaar komt wie ook werkelijk bij Christus hoort en niet. Want is het ook niet zo dat in de tijd van Johannes en al die eeuwen sinds die tijd, dat ze er zijn die de christelijke gemeente hebben verlaten, uiteindelijk om helemaal af te dwalen of zich hoogstens op de been te houden met wat surrogaat. Maar Johannes die merkt dat die vertrekkers wel hun invloed blijven houden op de gemeente. En die zorgen ervoor dat het ook onrustig blijft in die gemeente. Want die mensen met die onbijbelse invloeden die zijn dan wel weggegaan, maar hun invloed, vers 24 tot en met 26, die is er nog steeds. En daarom is het ook nodig dat men binnen die gemeente, dat men waakzaam blijft om ook die dwalingen te gaan herkennen. En Johannes spoort dan aan om in dit geschil trouw te blijven. En hij wijst dan op twee wapens die tot de beschikking van de gemeente zijn. In vers 20, doch gij hebt de zalving van de heilige. En in vers 24, hetgeen gijlieden van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Allereerst maar het eerste, die zalving met de heilige. Die zalving van de heilige. Het gaat om de zalving met de Heilige Geest. Die gelovigen die zijn gezalfd, overgoten met de Heilige Geest. Het is die geest der waarheid die hen leidt in de waarheid en leert alles wat ze moeten weten. En die zalving verbindt aan Christus de gezalfde. En door die geest, vers 21, krijgen ze ook kennis. Dus door die zalving met de geest zijn Gods kinderen in staat om waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden. En zij kunnen dus aan die verleidingen van de antichristen ontkomen door te blijven bij datgene wat ze van de Heilige Geest hebben geleerd. Door die zalving ben je verlicht. En kun je ook goed zien. Dus door die zalving ga je ook die antichrist en die antichristelijke trekjes, die ga je doorzien. Juist Gods kinderen, als het goed ligt, die gezalfd zijn met de Heilige Geest, die gaan het toch ook alles doorzien. Die doorzien het. Waar Christus van de eerste plaats wordt verdreven. Waar iets de plaats van Christus gaat innemen. Waar een geest hangt die niet werkelijk pro-Christus is. Waar er een godsdienst zonder Christus ontstaat. Maar dat is toch ook de vrucht van de zalving met Gods geest. Dat je ook verkeerde gedachten gaat doorzien. Juist ook in de kerk. Dat je dan soms gaat zien dat het soms wel hele vrome gedachten kunnen zijn, waarbij tegelijkertijd Christus naar de rand wordt weggedreven. En je komt er pas achter als je gezalfd bent met de geest en je ogen ervoor open gaan, beter gezegd je hart. Want die inwonende geest, die geeft licht, zicht en inzicht om de waarheid van de dwaling te onderscheiden. Maar die geest geeft ook kracht om de dwaling te weerstaan. Dat is het eerste wapen, de salving van de heilige. Naast die salving met de Heilige Geest is er ook het tweede wapen, het wapen van het woord. Vers 24. Johannes roept om daaraan vast te houden. Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Dus hier zie je twee lijnen. Uitgaan, vers 19, en blijven. En dat wordt 5 keer genoemd. Blijf bij wat je geleerd hebt, hetgeen in u blijft. Zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. En in vers 27, zo zult gij in hem blijven. En in vers 28, blijf in hem. Maar het gaat er in vers 24 allereerst om het blijven bij de oorspronkelijke en onvervalste boodschap van het behoud in Christus. Van die leer mag een mens zich niet laten afbrengen. Begrijpt u die waarschuwing? Kijk, het zijn dingen die we toch ook bij deze tekst die hier komt ook zullen moeten zeggen. Want we zien het toch nog wel eens om ons heen gebeuren. We zien het op Urk gebeuren, we zien het in de eigen gemeente gebeuren. Mensen die onder die boodschap die ze van het begin hebben gehoord, van het behoud wat er ligt in Christus, die tot geloof zijn gekomen. Ontdekt aan hun zonde en aan hun schuld mochten ze verzoening vinden in Christus. En als een arme zondaar werden ze door de werking van Gods geest gebracht bij en verbonden met die rijke Christus. En de verwondering en de verheuging in hun hart die zo groot was. De genade die God aan hen bewezen heeft. En dat ze soms zo ook geleid werden tot de tafel waar ze de dood des Heren mochten verkondigen. Maar er kwam een afdrijf. Een wegdrijven bij deze leer. Soms omdat men niet meer wilde weten van het blijvend zondaar zijn. En mijn afstand nam van een prediking waarin ook Gods kinderen telkens weer een nadere ontdekking nodig hebben. Op een ander moment omdat ze heimelijk wilden dat de mens maar steeds centraler kwam te staan. Of omdat men zich soms ging vermoeien met allerlei details uit de schrift. Waar dan vervolgens weer allerlei vragen bij kwamen en dat men dan zo eigenlijk steeds meer en meer afdreef van hetgeen waaronder ze in den beginne tot geloof en bekering waren gekomen. Dat ze zo onder de betovering kwamen van een leer, waarbij eenzijdig de nadruk viel op een deelelement van de christelijke geloofsleer. En dat ze afstand namen van datgene waaronder ze tot geloof en bekering waren gekomen. En ze weggroeiden van dat woord. Begrijpt u dat die woorden van Johannes actueel zijn? Waarom hij dat richt tot die christenen van toen. En waarom dat ook komt tot christenen vandaag. Hetgeen gij dan van het begin gehoord hebt, dat blijven in u. Blijf daarbij. Want zo niet, dan groei je niet alleen van de gemeente af, maar dan groei je uiteindelijk ook van Christus af. Dat brengt bij de tweede gedachte. Om naar Jezus' komst uit te zien. Want de laatste uur van de wereld heeft geslagen en in die laatste uur zullen er vele antichristen zijn. Maar het is ook de tijd waarin dan de blik gericht raakt op de wederkomst. Want Johannes heeft niet alleen gewaarschuwd tegen de verleidende en verderfelijke invloeden van de antichrist, Maar hij gaat nu ook spreken met het oog op de wederkomst van Christus. Want in verband met de terugkeer van Christus is het van het grootste belang om in Christus te blijven. Blijf in hem, zo zegt Johannes. Zoals een lamp alleen kan branden als je de stekker in het stopcontact stopt, zo dient dus een christen verbonden te zijn en verbonden te blijven met Christus om vrucht te kunnen dragen. Ja, Johannes die richt zich hier tot hen die door het geloof verbonden zijn aan de Heer Jezus Christus. En daarover heeft hij al een en ander gezegd in het eerste hoofdstuk en we laten dat dus dan ook verder liggen vanmorgen. Maar hij richt zich hier dus tot hen die wedergeboren zijn en tot geloof in Christus gekomen zijn. En dan plaatst de Heilige Geest, die plaatst dan zo'n een in Christus. Dan ben je in hem. Want Gods Geest, die verbindt door het geloof een zondaar met Christus. Maar wie en bent u of jij het? Maar wie dan door dat geloof verbonden is met Christus. Wie deel heeft gekregen aan Christus, die zal dan ook in hem moeten blijven. Hoe? Door het geloof. Want als je immers door het geloof in Christus gekomen bent, zul je ook door het geloof in Christus dienen te blijven. Blijf in hem, dat is, zie op hem, kijk naar hem, leef uit hem en ga met hem. Ik las het verhaal van een huisje wat ergens staat aan de kust. En het huisje dat draagt de naam Blijf in mij. En een predikantsechtpaar die hield daar ook hun vakantie. En dat huis dat was van alle gemakken voorzien en de koelkast die was ook helemaal gevuld. En in de tijd dat ze er verbleven, al snel dat ze er waren, kwam een geweldige storm opsteken. En ze konden nergens naartoe. Ze moesten dus lange tijd blijven in dat huis. Maar de storm raakte hen niet omdat ze binnenbleven. Het regende, het was buiten koud, ze hoorden de wind loeien. Maar zij zaten veilig in dat huisje. En daarmee kregen ze ook een geestelijke les. Want toen begrepen ze wat het is om in Jezus te blijven. Rust in mij. Blijf in mij. Ga niet uit van mij. Als je zo in hem blijft, dan kunnen de omstandigheden, de stormen en de wind, die kunnen je niet raken. Maar dan ben je geborgen in hem. En het in Christus blijven is een telkens weer gevoed worden met Christus. Om steeds weer je levenssappen te trekken uit hem. Daar gaat nooit buiten het gebed om. Daar gaat ook nooit buiten een geopende Bijbel om. Daarvoor kom je onder de prediking. En maak je ook gebruik van de genademiddelen. En wie blijft in hem, blijft ook dicht bij hem. Die gaat geen eigen weg. Maar door een leven dicht bij hem, laat je ook zien dat je vol bent van hem. In hem blijven, Spurgeon zei daarvan, dat betekent hem nooit los te laten. Voor een andere liefde of voor iets anders, maar in een levende, hartelijke, welbewuste, vrijwillige gemeenschap met hem te blijven. Misschien is het wel de worsteling van uw hart, u die door genade deel hebt gekregen aan Christus. Maar merk de trekkracht van de wereld, de koude wind en de opstekende wind vanuit de wereld. Het is uw vraag, hoe kan ik nou in Christus blijven? elke keer weer zijn woord te lezen. En je te verdiepen in de schrift. En door je gedachten te richten op de Heere Jezus. En door jezelf elke keer waar je bent en waar je komt ook die vraag te stellen. Wat zou de Heere Jezus nou doen? En door voortdurend op je knieën te komen. En daarin te belijden dat je afhankelijk bent van de leiding van de Geest. Dat je bidt, o Heere, maak mij uw weg door uw woord en door uw geest bekend. Blijven in Christus is horen naar zijn stem. Zitten aan zijn voeten. Kijkend in zijn ogen. En etend en drinkend uit zijn handen. En wie nou zo dicht bij de Heere Jezus leeft. Ja, die schikt het er ook niet voor terug. Als die Jezus terugkomt met macht en met glorie. Want de beste manier om klaar te zijn voor Jezus' wederkomst. Dat is een leven dicht bij de Heere Jezus. Want Johannes wijst op die wederkomst. Als hij aan het einde van vers 28 spreekt over zijn toekomst. Er staat dat bijzondere woord parousia. Een woord wat in het gewone Griekse spraakgebruik gebruikt werd voor de officiële komst van de koning naar een bepaalde stad of naar een bepaald deel in zijn rijk. In het Nieuwe Testament wordt het specifiek gebruikt voor de wederkomst van Christus. En zijn komst zal de parousia van de groten der aarde ver overstijgen. Want als hij komt, zal hij zijn koningsheerschappij vestigen op de aarde. Als hij komt, zal hij als koning en als rechter verschijnen. En als hij komt, dan zal hij ook recht gaan spreken. Zijn eerste komst was verborgen. Ergens achteraf in Bethlehem, in een schuurtje. Onbekend en onzichtbaar voor de mensen. Maar zijn tweede komst, die zal openbaar zijn. Als hij verschijnen zal op de wolken met heerlijkheid. En alle oog hem zal aanschouwen. Ja, hoe zal ik het hebben? En u en jij. Als die laatste uur aanbreekt en de Heere Jezus terugkomt op de wolken. Want en, dat vinden we in vers 28, dan is het van 2-1. Of je staat beschaamd tegenover hem. Of je zult vrijmoedig staan tegenover hem. Hoe zal het wezen? Johannes schrijft die brief aan mensen die zitten met die vraag. Ze zeggen, zullen we ons niet schamen als Jezus terugkomt? Dat we als het ware vuurrood worden als hij ons ziet zitten. Kijk jongens en meisjes, jullie kennen dat misschien wel. Ik heb het eens gehad, ik denk dat ik 1 jaar of 10 was. Mijn ouders wilden niet dat ik op een bepaalde plek kwam. En ik had ook gezegd dat ik daar niet kwam, maar toch deed ik dat wel. En toen ik daar weer kwam en die plek verliet, net op dat moment kwam mijn vader langs fietsen. En hij zag dat ik daaruit stapte. Nou, je begrijpt dan wel dat ik me toen flink schaamde. Hoe zal het nou zijn als Jezus terugkomt? Waar zal hij jou vinden? In een barretje? In je zoveelste biertje? In die winkelstraat waar je weer een nieuw jurkje koopt? Of op het sportveld waar je zoveel uren doorbrengt? Of vindt hij je in het gebed? Gebogen over Gods woord. Of daar waar je goed doet. Aan je naaste in nood. Hoe zal hij ons vinden als hij terugkomt? Want immers wie niet in hem is. En wie niet in hem blijft. Wie hem verlaat. Wie opgaat in de wereld, die zal dan bij zijn parousia staan met het schaamrood op de kaken. En dan kunt u hem niet onder ogen zien. Want bij zijn openbare verschijning zal hij beschamen allen die hem hebben verlaten. Want hij heeft niets met hen en hij zal hen dan overgeven in de duisternis aan de eeuwige wanhoop. Begrijpen we dus de spanning die hier ligt bij Johannes? Kinderkens, het is de laatste uren. De laatste uren is geslagen. Wat is nou een uur? 60 minuten. Het is zo voorbij. Oh ja, die antichristelijke macht neemt toe in die laatste uur. Want de duivel heeft maar weinig tijd en hij wil zoveel mogelijk kwaad aanrichten. Maar we zien toch alles om ons heen dat de wereld zwanger is van de naderende komst van Christus. Maar hoe leef ik? Hoe leeft u? Hoe leef jij daar naartoe? Met schaamte of met vrijmoedigheid? Bij alle onrust in de wereld vind je toch alleen maar rust en vrede aan de voeten van de Heer Jezus. Trouwens, als u of iemand zegt, nou ja, maar die laatste uren, dit of dat moet nog gebeuren, dus het laat nog wel even op zich wachten. Het kan het laatste uur van uw, jou of mijn leven zijn. Want de grens tussen tijd en eeuwigheid, die is maar flinterdun. Laten we beseffen dat ons laatste uur maar zo kan aanbreken. En spoedig kunnen de laatste minuten van het uur der genade voor één van ons zijn geslagen. En hoe sterven we dan? In onze zonde of vrijgesproken door het bloed van Christus? Weet, ieder die in Christus gelooft, zal niet beschaamd worden. En nog is het het uur der genade. En biedt Christus zijn genadescepter u nog aan. En is er in dit uur nog behoud te vinden aan de voet van het kruis. Zoek het daar. Zoek het bij hem. Zoek het in Christus. En zo zult u vrijmoedigheid hebben. Als de laatste uren van deze bedeling gekomen is en Christus terugkomt op de wolken. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo gaf u het in dit uren, in het heden der genade, dat u ons nog voorbereidt voor die laatste uren van ons leven en het laatste uren in deze bedeling. Om bereid te zijn, om te blijven in Christus, om zo gemeenschap met hem te beoefenen. Keer op keer en de antichristelijke machten te doorzien en te wederleggen. Heere, wilt u het werk? En waar een mens nog leeft buiten Christus en zich nog verbonden heeft aan de Satan die de antichrist, die de antichristelijke trekken bij uitnemendheid vertoont. Wilt u zulke harten doen ombuigen en inwinnen voor het heil in Christus? Wilt u met ons gaan en wilt u ons maken reizigers onderweg die hun hoop en verwachting stellen op hem die staat terug te komen, de Heere Jezus Christus. Vergeef wat zondig was. Wilt u bekronen met uw zegen wat van u is. Dat mogen we alles vragen in Jezus' naam alleen. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 98ste psalm, het vierde vers, vers 4 van 98. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, want hij komt om de aard te richten. Vers 4 van 98. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.